Je luistert naar de New Scientist podcast.
Het is weekend van de wetenschap 2023 en hier in de studio in Utrecht zitten we niet met twee, maar met drie experts op het gebied van water. Erik Liefting, Patrick Smeet en Roberta Hofman. Mijn naam is Lotte Dijkgraaf en hiernaast mij zit Jim Jansen, hoofdredacteur van New Scientist. Jim, wat is het eerste waar je aan denkt als je aan Utrecht denkt?
Natuurlijk SC Utrecht, de plaatselijke FC. Ze doen het helaas niet zo goed. De Dom, prachtige toren, maar ook vooral, Charlotte, vooral de Oude Gracht. En Erik, je, door de Oude Gracht stroomwater. Jij bent van Partners Urban Water.
Partners voor Urban Water, inderdaad.
Ja, de meeste mensen zullen jou kennen, maar degene die jou niet kent, wat doe je precies?
Ik ben adviseur stedelijk water. Stedelijk water is water in de stad. Dat gaat om riolering, dat gaat om grondwater, dat gaat om hemelwater. En de gemeente is daar in principe in Nederland verantwoordelijk voor. En ik ben als adviseur en onderzoeker, help ik gemeenten daarbij om die taak te vervullen.
Ja, ik ga naar wat Charlotte zei. We hebben geen twee, maar drie gasten helemaal aan de andere kant van de tafel. Patrick, wat doe jij met water?
Ja, ik werk bij KWR Water Research Institute en ik doe vooral onderzoek naar microbiologische kwaliteit van water, met name drinkwater en hoe voorkom je dat je infectieziekten verspreidt eigenlijk via drinkwater. Hoe zorg je dat het veilig is?
Roberta?
Ja, ik ben Roberta Hofman. Hè. Ik werk ook bij KWR Water en daarnaast bij de Hogeschool Utrecht als associate lector water.
En Patrick, je zei net dat je bij het KWR microbiologische waterkwaliteit en gezondheid onderzoekt, toch?
Jazeker.
En hoe zit het met de waterkwaliteit in Nederland?
Die is heel erg goed. En we hebben ook heel bijzondere, eigenlijk zijn twee dingen heel bijzonder in Nederland. Wij stoppen geen chloor in het drinkwater, omdat we vinden dat het water van zichzelf veilig moet zijn en op die manier kunnen beschermen. En we hanteren eigenlijk een norm voor veiligheid die niet te meten is. Die kun je alleen maar berekenen. Dus het is een hele theoretische risicobenadering. Ja, en wereldwijd wordt daar wel naar gekeken hoe Nederland dat doet. En willen mensen dat overnemen.
Ja, niet te meten?
Nee. Ah. Nee, als je in een vorige podcast hoorde je Roberta zeggen van nou, een paracetamolletje in een zwembad of in zes Olympische zwembaden kun je nog meten. Maar een virus in een Olympisch zwembad gaat je niet lukken. Oh, ja. En dat is wel ongeveer de norm die we aanhouden in Nederland. Dat er in een heel Olympisch zwembad nog geen virus zou mogen zitten als je het over drinkwater hebt.
Ja.
Erik, hey, we zijn hier in Utrecht. Overal water hè, om ons heen. Hoe is het sowieso? Is de waterkwaliteit is die hier goed of niet?
De waterkwaliteit in de stad, nou, die is in elk geval enorm verbeterd als je dat vergelijkt met de waterkwaliteit in de stad zo halverwege de 19e eeuw. Mm-hmm. En ook het water wat mensen drinken is enorm in kwaliteit verbeterd. En je ziet het ook terug, hè, de leeftijd van mensen in de stad vroeger en nu, daar zit gewoon een enorm verschil in. En een deel komt natuurlijk door de medische wetenschap, maar ook een heel groot deel komt door veilig voedsel en veilig water. En daar hebben we in het verleden in Nederland hele grote stappen mee gemaakt. En daar plukken we nu nog de vruchten van.
En jij, Robert, jij bent associate lector hier aan de Universiteit Utrecht. Wat kun jij ons vertellen over de waterkwaliteit in Utrecht en Nederland?
Nou, in Utrecht specifiek zou ik niet direct willen zeggen. In Nederland, ja, Erik heeft gelijk, de waterkwaliteit is vergeleken met een eeuw geleden zeker verbeterd. Maar wat we wel zien is dat er nog heel veel verontreinigingen in het water zitten. Daar komt binnenkort ook de kaderrichtlijn water waar we aan moeten voldoen. Dan zou die kwaliteit eigenlijk een heel stuk verbeterd moeten zijn. En we vinden toch nog steeds allerlei stofjes in het water die je dan niet zou willen aantreffen. En die het dan lastig maken om er drinkwater van te maken.
Ja, en hoe meet je dat dan, veilig drinkwater?
Nou, dat zijn dus twee dingen. Wat Patrick net zei, de microbiologische veiligheid, die kun je niet echt meten. Dat wil zeggen, als je iets kunt meten, dan weet je heel zeker dat het niet veilig is. Dat kun je alleen maar berekenen. En de chemische veiligheid is wat gemakkelijker. Want ja, moleculen zijn zo klein, die verspreiden zich. Die kun je dus wel in hele lage concentraties meten. Daar hebben we hele goede analysemethoden voor.
Aha.
Ja. Hey, een vraag eigenlijk voor alle drie. Hoe zorgen we dat die kwaliteit op orde blijft, acceptabel blijft, Erik? En is dat ingewikkeld ook?
Nou, ja, het is wel ingewikkeld. Wat Roberta zei, we hebben stoffen die we in hele, hele lage concentraties eigenlijk nog steeds niet willen in het water. Wat ook ingewikkeld is in Nederland, is dat we eigenlijk het ontvangstputje van Europa zijn. Hè? De Rijn stroomt door ons land. En de Maas en de rivieren die brengen ook een hoop stoffen mee die we eigenlijk niet willen. Zeker als we er drinkwater van willen maken. Dus dat speelt mee. Speelt ook mee dat we zelf in Nederland ook wel behoorlijk veel vervuilen en verontreinigen vanuit landbouw en industrie. En dat we ook steeds meer stoffen vinden waarvan we erachter komen dat die eigenlijk helemaal niet zo gezond voor ons zijn als we die binnenkrijgen.
Zoals
de PFAS, hè, een heel bekend voorbeeld natuurlijk. Ja, daar maakten we ons 30 jaar geleden nog niet druk om, maar nu wel en met reden. Dus het wordt wat dat betreft niet gemakkelijker.
Nee, Patrick, andere kant van de tafel. Sluit je erbij aan bij collega Erik. Het wordt niet makkelijker en we weten steeds meer. En dat is ook niet altijd even fijn, denk ik.
Ja, en microbiologisch is het wel iets anders hoor. Dan is het. Nou, er komen niet heel veel nieuwe ziektes bij of iets dergelijks. En op die manier niet heel veel nieuwe uitdagingen. Waar de grote uitdagingen zitten, is om, als je het water eenmaal schoon hebt, om het ook schoon bij de consument te krijgen en schoon uit de kraan te laten lopen. En daarin gaat het veel meer om preventieve risicobeheersing. Hoe zorg je dat er je systeem niet lek is, dat er waar altijd druk op staat, dat er bij het graven niet wordt geboord. En tegenwoordig met mensen die zelf regenwater opvangen en zo, heb je ook mensen die pompen dat per ongeluk terug het drinkwaternet in en dat is niet schoon. En dan zit je met een hele wijk die een probleem heeft in plaats van alleen dat huis. Dat zijn meer nieuwe uitdagingen die we nu veel zien, dat er in het systeem dingen veranderen en hoe hou je dat veilig op het moment dat je van het systeem wat we hebben, dat bekend is, naar iets nieuws toe gaat.
Ja, Roberta, zijn we op een andere manier de laatste 10, 20, 30 jaar op een andere manier naar het fenomeen water gaan kijken? Want we in een vorige podcast, waar je ook schitterde, hadden we het over water is het nieuwe goud. Charlotte zei met tranen in haar ogen, water is emotie. Maar is dat zo? Zijn we op een andere manier naar het fenomeen gaan kijken?
Ja, zeker. En van de ene kant is dat ook heel goed, dat mensen zich meer bewust zijn van water. Maar van de andere kant leidt dat ook tot onbedoelde effecten. Dat mensen, een heel bekend voorbeeld is dat op het ogenblik best veel mensen zeggen van het is toch zonde dat we dat schone en mooie drinkwater gebruiken om het toilet door te spoelen. Dat kan toch anders? Ja, dat kan anders. Dat kun je met ander water doen. Daar hoef je ook niet echt schoon drinkwater voor te gebruiken. Technisch is het ook echt allemaal mogelijk. Technisch kun je dat ook allemaal veilig doen. Dat is niet zo'n probleem. Maar het grote probleem zit hem dan in het gedrag van mensen. En vooral ook in het feit dat ze zich niet bewust zijn van welke gevaren er zitten in water. Het gros van de mensen die je buiten vraagt, die denken dat regenwater schoon is. Dat is het sowieso al niet, want allerlei verontreinigingen uit de atmosfeer die zitten ook in dat regenwater. Maar het grootste probleem zit hem in het verontreinigde oppervlak waarop je dat regenwater opvangt. Als daar een vogel wat op heeft laten vallen, nou, dan is dat water echt niet geschikt voor consumptie. Dat kun je ook niet voorkomen. Maar mensen zijn zich daar niet van bewust. En allerlei spullenverkopers die spelen daarop in, op dat gevoel van mensen, ze willen iets voor het milieu doen, ze willen iets bijdragen en denken dan dat ze zelf wel eventjes iets kunnen gaan zuiveren. Daar kun je ook allerhande apparatuur voor kopen. Die doet het ook. Ik zal echt niet beweren dat dat niet functioneert. Alleen je hebt er geen controle op. En wat we nu doen is dat het water, zeker drinkwater, heel goed gecontroleerd wordt, zodat we zeker weten dat het veilig naar de mensen toe gaat. Maar als je zelf gaat zitten prutsen, dan hebben we daar geen controle op. En dan weet je niet hoe lang het nog goed gaat.
Ja, dus eigenlijk hebben we wel heel veel geluk in Nederland met ons drinkwater.
Ja, dat sowieso. Ik denk dat we een van de beste soorten drinkwater van de wereld hebben.
En waar ligt dat aan, Roberta? Mm. Want is dat gewoon de toeval ter plek en ook voor de twee heren aan tafel? Is dat dan toeval ter plek waar we ons hebben gevestigd? Of ligt het ook aan andere dingen dat het drinkwater zo goed is?
Nou, het ligt zeker niet aan de plek. Ongeveer een derde van het drinkwater in Nederland wordt uit oppervlaktewater gemaakt. Dat oppervlaktewater komt door die grote rivieren, maar die komen eigenlijk al uit al die andere landen. Dus die voeren alle verontreinigingen al aan die uit die landen afkomstig zijn. Wat dat betreft zijn we het afvalputje van Europa. Dus nee, het zit zeker niet erin dat wij zulke goede kwaliteit water hebben. Waar het wel in zit is dat we er heel veel aandacht aan besteed hebben en dat we in staat zijn geweest om, wat Patrick al noemde, veilig drinkwater ook zonder chloor te maken. En dat we dus een heel goed systeem hebben van waterzuivering. Dat het water ook goed weten te houden. En dat we een heel goed distributienet hebben. Er zijn landen waar 30-50% van het water verloren gaat in het distributienet. En als daar een gat in zit, dan kan er niet alleen water uit, maar kunnen er ook allerlei bacteriën en virussen in.
Ja, een mooi bruggetje. Dat chloor, hè? Als je voor mij in Parijs, in Brussel zelfs al, daar smaakt. Zijn ze ooit in Parijs, Brussel geweest?
Ja.
Ook Amerika, nou, daar was het ook altijd. Ja. Niemand dronk de kraanwater.
Nee, eigenlijk wereldwijd is het de norm dat er chloor in het water zit.
En waarom?
Omdat leidingen vaak lek zijn. En als er dan iets binnenkomt, maakt dat chloor toch wat bacteriën en virussen dood. Niet alles, maar het helpt een beetje. Het is trouwens wel leuk dat je Parijs noemt, want daar zijn ze ook aan het kijken om over te gaan op chloorvrij drinkwater. En zelfs in Nieuw-Zeeland zijn we bij projecten betrokken waarbij ze dat willen doen. Maar het is wel een voorwaarde, en je zei net van de plek is hier niet heel gunstig. Het, aan een bepaalde zin wel, want Nederland is vlak, dicht bevolkt, rijk. Dus we hebben een heel goed drinkwaternet kunnen aanleggen en de reistijden zijn niet zo lang. Temperaturen zijn niet zo hoog. Ja, als je dat in Australië gaat doen, dan zit je met hele kleine gemeenschappen op grote afstand. En dus dan sta je ook weer voor andere uitdagingen. Dus er zit wel een voordeel in waar we zijn, om dat op deze manier te doen. Maar dat wil niet zeggen dat het wereldwijd in één keer gekopieerd kan worden.
Nee. Geldt dat ook voor jou? Laat zeggen, die kleine afstanden, het lokale wil ik bijna zeggen. We zijn hier in Utrecht.
Ja, ik denk zeker dat dat meespeelt. Wat ik ook denk is dat Nederland zijn zaakjes wat dat betreft gewoon heel goed voor elkaar heeft, historisch gezien. Heeft ook met de financiering te maken. De financiering van de drinkwaterbedrijven en de financiering van de rioolheffing en de afvalwaterheffing. Dat zorgt ervoor dat we die zaken in Nederland structureel goed geregeld hebben. Kijken we bijvoorbeeld naar het Verenigd Koninkrijk. Daar heeft mevrouw Thatcher in de jaren 80 een hoop geprivatiseerd, ook de waterketenbedrijven. Je ziet nu, 40 jaar later, dat die infrastructuur uit elkaar begint te vallen. Dus dat heeft gewoon geen goed effect gehad. Geeft tevens ook aan dat die infrastructuur eigenlijk heel, heel robuust is. En je kunt het 40 jaar lang verwaarlozen en dan pas zie je het effect. Maar in Nederland doen we dat niet.
Het is goed nieuws, maar ook tegelijkertijd slecht nieuws.
Het is goed nieuws en slecht nieuws inderdaad, dat we een heel robuust systeem hebben. Maar we hebben dus ook de financiering daarvoor voor ingericht. Dat er ook gegarandeerd, geallockeerd geld voor beschikbaar is om het goed te houden. En daar mogen we heel erg zuinig op zijn, denk ik.
Ik moet opeens denken aan de Nederlandse spoorwegen. Dat is geprivatiseerd, toch?
Ja, dat is ook geprivatiseerd.
Ja, dat is iets minder. Maar is ons, en dan kijk even naar jou, Roberta. Is ons watersysteem, is dat robuust?
Ja, zeker robuust.
Oh. Ja, dus we kunnen gewoon vanavond gewoon heerlijk gaan slapen. Glaasje water naast het bed. Want er gaat niet zoiets gebeuren als wat er nu in Engeland gebeurt.
Nee, dan zouden we inderdaad, net zoals de Engelsen, de eerste 40 jaar moeten laten verslonzen. En dan zou je het gaan merken. Maar dat is ook net wat we hier niet willen. Want we zijn echt constant bezig om te kijken hoe we het goed kunnen houden. En dat is wel een heel belangrijk en wezenlijk punt. Ik ben ook heel blij dat we hier in Nederland het niet geprivatiseerd hebben.
Nee, we mogen best trots zijn op de sector.
Ja.
Hoe kan je dat, als jullie even naar jullie eigen persoonlijke rol kijken, hoe kan je dat goed houden, Patrick?
Er is altijd een balans te vinden tussen van hoeveel mag iets kosten en hoe veilig moet het zijn. Hè? En daarin is Nederland dus heel uniek in zijn normgeving, dat we zeggen, we accepteren een bepaald heel klein risico. Wat betekent dat je ook niet meer geld daaraan uit gaat geven, want dat kun je beter aan andere zaken besteden. En ik vind het heel mooi hoe wij die balans doen. En dat zie je ook heel erg terug in hoe wij drinkwater zuiveren en hoe we het transporteren. Om daar de balans tussen milieu, kosten en veiligheid goed te houden.
Ik sluit me er helemaal bij aan. Wij zien wel nieuwe uitdagingen nu op ons afkomen. De droogteproblematiek, dat we ook langer water moeten vasthouden. Ook daarin moeten we denk ik die balans vinden van wat zijn doelmatige maatregelen. Laten we iedereen dat op zijn eigen perceel regelen. Iedereen zijn eigen hemelwater opvangen en gebruiken. Of doen we dat meer grootschalig en collectief. Ik denk dat in dat laatste veel meer winst te behalen valt. En dat we dan ook veel beter kunnen zorgen voor de geborgde kwaliteit van het drinkwater wat bij de mensen in huis komt.
Ja, maar het is wel iets van deze tijd, 2023, dat mensen gewoon eigenlijk zelf heel graag wat willen doen. Dus het water opvangen, zonnepanelen, al die voorbeelden.
Ik weet niet of mensen het willen, maar er wordt aangepraat dat het moet. Hè, dat het moet en dat er geen andere optie is. Ik denk wel dat het anders kan in Nederland. We hebben een heel goed collectief systeem, wat we denk ik moeten voorbereiden op de toekomst en dan ook zo mogelijk collectief moeten houden.
Ja, een collectief systeem, Charlotte.
Ja, dank jullie wel voor jullie mooie inzichten, alle drie.
Heb jij weer wat opgestoken?
Ik heb heel veel geleerd. Ja. Jij?
Zeker. En ik vind het toch water in grootstedelijk. Ik wist het nog heel veel niet. Het was deel 3, beste mensen, van deze podcast. En als het aan mij ligt, gaan we nog 3 delen over water. Want het is wel zo'n thema, zo begonnen we ook een aantal weken terug. Hè. Het is een thema dat ons allemaal aangaat. We kunnen niet leven zonder water. Het is een beetje emotioneel.
We zijn water.
Wij zijn water. Ja, Roberto zei al, onze hersenen bestaan voor 75%, Roberta.
Ja, dat klopt.
Goed.
Wauw, super. Dank jullie wel. Je hebt geluisterd naar de 3e aflevering uit de podcastseries HU Innovatie Lab Life Science and Chemistry. Met het als thema water. Deze podcast is gemaakt door New Scientist in opdracht van de Hogeschool Utrecht.